We zullen gaan beginnen. Want het is al iets na 2:30 geworden, dus het is hoog tijd om deze middag te gaan beginnen. Nou, het is bijzonder fijn dat er zoveel mensen gekomen zijn. Dat is echt heel mooi. En grote getalen opgekomen. En er zijn natuurlijk ook nog heel veel ouderen die meeluisteren via de kerktelefoon. En ook al die ouderen willen we ook hartelijk welkom heten. En hopen dat u ook een mooie middag hebt en met ons mee kunt luisteren. Nou, voordat we beginnen met het lezen en gebed, willen we eerst zingen uit Psalm 132, vers 7 en 11. En dat staat op het programma. En ik denk dat u allemaal wel inmiddels een programma hebt gehad ook. Moeten we nog een organist hebben? Nou, die komt er al aan. Dan zullen we nu eerst lezen uit Matteüs 1, vers 18 tot en met 25. De geboorte van Jezus Christus was nu aldus. Want als Maria, zijn moeder, met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd ze zwanger bevonden uit de Heilige Geest. Jozef nu, haar man, alsof hij rechtvaardig was en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. En als wij deze dingen in de zin had, ziet, de engel des Heeren verscheen hem in de droom, zeggende: Jozef, gij zoon de Davids, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. En ze zal een zoon baren, en ge zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende: Ziet, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Emmanuel, hetwelk is overgezet zijnde God met ons. Jozef dan, opgewekt zijnde van de slaap, deed gelijk de engel des Heeren hem bevolen had, en heeft zijn vrouw tot zich genomen, en bekende haar niet, totdat ze deze, haar eerstgeborene zoon, gebaard had, en heette zijn naam Jezus. Dan zullen we de middag openen met gebed. Heere, tot u naderen we aan het begin van onze oudere middag. Want tot wie anders zouden we naderen dan tot u? Want als u vanmiddag niet in ons midden bent, dan zal het misschien gezellig zijn en fijn, maar dan missen we alles, Heere. En daarom bidden wij u, wilt u ons nabij zijn, ons vervullen en hier vanmiddag ook aanwezig zijn. En dat vragen we u ook voor al diegenen die thuis meeluisteren. Wilt u ook met hen zijn, ook hen bezoeken met uw heil en uw aanwezigheid. Heer, en dan hopen we het vanmiddag te hebben over Advent, de verwachting dat u gekomen bent en dat u komt. Heere, geef dat wij daar ook naar uit mogen en kunnen zien om u te ontmoeten, Heere. Want dat is toch zo allerbelangrijkst, dat we u kunnen ontmoeten, Heere. Want we zijn sterfelijke mensen en ons leven is kort en het gaat snel voorbij. En dan is toch alles beslissend of we u kennen of niet. En nu geeft u ons nog de genadetijd. En nu mag uw woord nog opengaan. En nu laat u uw woord nog verkondigen. En nu mogen we nog uitzien naar Advent. En daarom bidden wij u, wil u geven dat de woorden die ook vanmiddag gesproken en gehoord zullen worden, tot zegen zullen zijn. En dat we ze ook mee zullen nemen naar huis en zullen overdenken. En dat we ook werkelijk mogen uitzien, ook naar de kerstdagen en naar de vele kerkdiensten die we ook de komende tijd mogen ontvangen. Heere, geeft u dat, schenkt u dat, onverdiend. En wilt u zo met ons zijn, ons ook helpen bij alles, in al onze omstandigheden waarin we verkeren, Heere. We kunnen hulpbehoevend zijn of dingen moeten missen, Heere, maar geef dat dat geen hindernis mag zijn om ook vanmiddag uw woord te horen. En dan bidden we ook voor andere ouderen die vroeger ook hier opkwamen en die dat nu niet meer kunnen. En dan denken we in bijzonder aan broeder Verwij, Heere. Wil u met hem zijn en zijn omstandigheden? Wil u hem vervullen en genadig zijn met uw Heilige Geest, dat hij op u mag zien? En geef dat ook aan mevrouw van Dis Peekstok, aan tante K. Heere, wil u met haar zijn? Wil u haar nabij zijn en deze hele ernstige omstandigheden waarin ze verkeert? Wilt u haar bezoeken en geven dat zij zo ook en deze omstandigheden vervuld mag zijn van u? En wilt u haar nabij zijn en helpen en nabij zijn in de weg die zij gaat? Heere, wilt u zo voor ons zorgen? We hebben nu bij alles nodig. Sterkt u ook uw dienaar als hij een meditatie zal houden? Wilt u hem nabij zijn? En geef hem ook kracht en wijsheid ook en de diensten die ook de komende weken gehouden zullen worden. Wilt u hem vervullen dat hij vol mag zijn van u en dat we dat ook zelf ook zo mogen kennen. Heere, we hebben u veel te vragen, maar we hebben niets verdiend. Maar we bidden het u alleen om Jezus wil. Amen. Goed, dan wil ik nu de dominee het woord geven om de meditatie te houden.
Wat fijn elkaar hier weer zo te ontmoeten. En wat is het hier gezellig zo met elkaar. En een zegen dat we dit zo kunnen houden. En in bijzonder dat we ook het woord van de Heere hebben mogen horen. Dat we mochten openen met gebed. En nu willen we kort nadenken met elkaar over een aspect van dat kerstevangelie. En dan willen we denken vooral aan de persoon van Jozef. Want er komen nogal wat figuren en personen naar voren wanneer wij over het kerstevangelie spreken. We denken aan Zacharias en Elisabeth. En we weten vrij uitvoerig hoe de belofte van een zoon te ontvangen tot hen kwam. En de Heilige Schrift beschrijft ook de geloofsstrijd van deze Zacharias. En hoe de Heere hem heeft laten getuigen en roemen. Niet alleen over dat kind, nee vooral niet over zijn eigen kind. Maar dat hij over Johannes heen mocht zien. Naar dat andere kind dat komen zou. De lang beloofde verlosser. En zo hebben we ook gezien andere personen rondom het kerstevangelie, u weet van de herders, u weet van de wijzen uit het oosten, en dan ook Maria, die jonge vrouw, hoe oud zal ze geweest zijn? 14, 15 jaar, de schrift vermeldt het niet, maar ze zal niet echt veel ouder geweest zijn. Die tijd was de huwbare leeftijd daar in Israël. En zo lezen we van Maria en we horen hoe zij zingt haar Magnificat. Mijn ziel maakt groot de Heere, mijn ziel mag blij de Heere, mijn zaligmaker noemen. We weten ook wel verschillende zaken van deze Maria. Ook later in het evangelie wordt ze genoemd. En dat ze ook dus lid was van de eerste christengemeente te Jeruzalem. Dat vertelt de schrift ons allemaal. En zo weten we relatief veel over Maria. En zo zijn er andere personen rondom het kerstevangelie. U weet van Simeon en Anna. Daar weten we dan niet zo heel veel vanaf. Maar wel hoe ze gezongen hebben over de Heere. Hoe ze getuigd hebben. Maar aangaande deze man Jozef. Daarvan moeten we zeggen dat we relatief weinig weten van Jozef. En toch was Jozef niet zomaar iemand. Jozef, hij vervult een belangrijke rol in het kerstevangelie. Nee, niet de centrale rol. Dat is uiteraard de Heere zelf. Maar dan kunnen we ook aan Maria denken, die ook het kind Jezus ter wereld moest brengen. Maar deze Jozef is wel de man van Maria geweest. En hij heeft ook van de Heere de taak ontvangen om voor het kind Jezus te zorgen. En als we nou dat kerstevangelie bezien, dan valt het accent niet zozeer op deze Jozef. Hij is eigenlijk de man in de schaduw geweest. Hij stond achteraan, maar op zich geeft dat niets. Misschien staat u ook wel in de schaduw van andere mensen, waar u hoog tegenop ziet. Maar dat is niet zo erg als we in de schaduw staan. Als we wat achteraan staan, als we wat minder bekend zijn. Want het gaat uiteindelijk niet om ons. Het gaat toch om de Heere in ons leven. En als nou de Heere in ons leven is, en al zijn we wat minder bekend, en staan we wat achteraan, en we staan wat in de schaduw, dan is het toch goed. Zolang de Heere maar centraal mag staan in ons leven. En zolang we maar bij de Heere bekend zijn, als een bidder of als een bidster. En zolang de hemel maar van ons kan getuigen, dat de hemel van ons af weet. Daar gaat het nou om in het leven. Niet zozeer of wij nou genoemd zullen worden. Wat zegt de schrift van Jozef? Hij was een rechtvaardige man. En dat is een goed getuigenis. Als er nou maar zo'n goed getuigenis van ons gehoord mag worden. Als wij dan maar door genade zalig mogen worden. Want de Heere weet wie de zijnen zijn. En hij kent het volk dat naar hem zucht. En zo is de Bijbel vol van deze mensen. Godvrezende mensen die op de achtergrond stonden. Ze stonden niet vooraan. Dat wilden ze ook niet. En zo zijn ook mensen die wel vooraan gestaan hebben en dat ook niet wilden, maar door de Heere daar geplaatst zijn. Zo kan het ook in het leven zijn. En eigenlijk hoort het zo te zijn, dat ootmoed en nederigheid ons moet versieren. Maar zo zijn ook andere mensen in de schrift geweest die achteraan gestaan hebben. Wat denkt u van Hanna, de moeder van Samuel, een godvrezende vrouw? We weten eigenlijk weinig van haar, alleen maar het begin. En dat ze haar zoontje Samuel naar de tabernakel bracht. Dat ze dat uit geloof deed. En dat ze ook een kleed maakte voor haar zoon. Verder weten we toch vrij weinig van Hanna, al weten we wel een lied van Hanna. Ze heeft gezongen. Maar zo zijn ook anderen geweest, Dorcas, waarvan bekend is dat ze veel werken van barmhartigheid deed. En wat te denken van Amram en Jochebed, de ouders van Mozes. En zo kunnen we wel doorgaan. Nou, Jozef was ook zo'n persoon. Hij stond op de achtergrond. Een zegen, wanneer we bij dat volk van God mogen horen, ook al staan we op de achtergrond. Wel nu, wanneer we naar de persoon van Jozef kijken, dan vinden we toch wel verschillende schriftgegevens, al is het vrij sumier. Zijn naam wordt nog wel eens vaak genoemd, maar dan wel in betrekking tot zijn grote zoon, zoals de mensen dat tenminste dachten. Hij is de zoon van Jozef, de timmerman. Hij is de timmermanszoon. Zo duiden mensen de Heere Jezus aan. Verder vinden we alleen maar van Jozef eigenlijk in Matthäus 1 en 2. Dat weet u. En dan weten we hoe dan Jozef Maria genomen heeft tot vrouw. En later ook dat Jozef met Maria, met de 12-jarige Heere Jezus, naar de tempel gegaan is. En dat ze hem daarna met veel zorg en angst gezocht hebben. Maar daarna houdt het ook op. Hij verdwijnt gewoon in het voor ons verborgene. Hij is weg. Hij is hoogstwaarschijnlijk overleden. Want er wordt verder geen melding van hem gemaakt. En laat aan het kruis al de Heere Jezus nog voorzieningen treffen voor zijn moeder Maria. Dat Johannes voor Maria zal zorgen. En dat laat ons denken dat Jozef toen ook al lang gestorven was. En ook eerder in het evangelie, uw moeder en uw broeder staan buiten en ze zoeken u. Van Jozef wordt geen melding gemaakt. Hij was overleden. De enige concrete gegevens die we vinden in Matthäus 1 is dat de engel verschijnt aan Jozef en dat in Matthäus 2 Jozef, Maria en het kind meeneemt naar Egypte en dan later weer terugkeert naar Nazareth. Matthäus 1 vers 19 vermeldt ons nog dat Jozef een rechtvaardig man was. Dat wil zeggen, hij was een godvrezende man. Hij vreesde de Heer, hij diende God. Datzelfde wordt ons verteld van Zacharias en Elisabeth. Dat zij wandelden in al de rechten en de geboden des Heren. Dat zal ook wel van Jozef gezegd kunnen worden. Hij wilde wandelen in de wegen van de Heren. Hij was een man van de vrede. Hij was rechtvaardig. Onberispelijk. Maar uiteindelijk was Jozef ook toch maar een zondaar. Dat blijkt ook wanneer hij en Maria, hun moeder, hun zoon, Jezus met angst gezocht hebben. En dat ze een beetje, ja, wat boos waren. Kind, wat hebt ge ons gedaan? En dan zegt de Heer Jezus, wist ge niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders? En daarna was de Heer Jezus ook onderdanig. Niet alleen aan Maria, maar ook aan Jozef. Nee, Jozef, al was hij een rechtvaardig man, was toch ook een zondaar. En uiteindelijk was er maar één rechtvaardig. En dat was die ene waarvan de mensen dachten dat hij de zoon was van Jozef. We weten nog wel meer van Jozef. Hij was uit het geslacht van David. Hij was een verre nakomeling van dat koninklijk geslacht. Maar u weet het, dat koninklijk geslacht, dat was een afgehouwen tronk geworden. Het was een vervallen hut geworden. Menselijk gewijs gezien geen toekomst meer, Jesaja 11, u weet het. Maar de Heer had toch beloofd dat er altijd een nazaad zou zijn. We hebben het toch van gezongen in Psalm 132. Maar menselijkerwijs gesproken was er geen toekomst meer. Het was een afgesneden zaak, een verloren zaak. En dat wil de duivel toch ons altijd wijsmaken. Dat is toch ook de vijandelijke, de satanische propagandaoorlog die voortdurend ons bestookt dat het niets is en het niets wordt. En daar maar beter het hoofd in de schoot leggen en niets meer doen. Het is toch een verloren zaak. Zo heeft de duivel altijd de kerk bestookt. In het Oude Testament tijdens de ballingschap. Toen Jeruzalem een rokende puinhoop was en het land Israël was leeg. En wat te denken van de tijd van de richteren was ook een donkere tijd. En wat te denken van de afval onder Juda. Hoe de koningen de afgoden gingen dienen. En in het Nieuwe Testament, daar leek het ook een afgesneden zaak. In Johannes 6, toen gingen velen van zijn discipelen weg. Een leegloop. Mensen nemen het niet en gaan weg. En dan zegt de Heer Jezus tot zijn discipelen, wilt gij lieden ook niet weggaan? En zo gaat het toch door. Laten we de Bijbel lezen zoals het tot ons komt. En dan lijkt het toch altijd alsof het een verloren zaak was. Paulus, allen in Azië hebben mij verlaten. Ik stond alleen toen ik voor Caesar getuigenis moest afleggen. En in de jonge kerken van Klein-Azië, uit Openbaring 1 en 2 weten we van de afval die daar toen was. En denk maar aan de zee van dwalingen die er geweest zijn. En de onrust in kerken en de afval en de vervolgingen en de dwaalleer. En dat zelfs een man als Luther tegen zijn vrouw zegt, nou ik moet maar een vak leren. Want straks is het niks meer met dit werk van de reformatie. En daarom zei deze vrouw, Keten, laat maar die tuingereedschap in de schuur. Misschien zal ik daar nog straks mee mijn kostje moeten verdienen. Ja, dat was ook Luther. En Calvin was zo dankbaar dat hij uit Genève verbannen was in 1538. Hij zei, nooit meer terug naar Genève. Liever 1000 doden sterven. Laat mij maar in Straatsburg blijven. En zo is het toch nog, als je om je heen kijkt, dan denk je, wat komt er nog van? Wie is er nog die de Heere dient? Wij zijn nog een behouden dorp, daar gaan we mee voor. Maar hoeveel zijn er nog die ook in ons dorp nog de Heere vrezen? En zo denken we zo gauw, het is een verloren, het is een afgesneden zaak, een afgehouwen tronk. Maar Gods koninkrijk gaat door. Het zal geen duim breed wijken. Toen Elia dacht, is alles uit, zegt de Heer, maar ik heb nog 7000 die hun knieën niet gebogen hebben. En daarom laten wij maar dan uit het geloof beseffen dat Gods koninkrijk geen duim breed zal wijken. En dat wij dan maar rustig verder gaan met bidden en getuigen, werken, smeken om Gods geest. En getrouw verder te gaan waar wij mee bezig zijn. Met de geopende Bijbel, met de voortdurend gebed en smeking. Want Gods koninkrijk komt en het komt goed. En Gods kinderen zullen haast de Satan onder hun voeten vertreden. Dat betekent haastig binnenkort. Gods licht breekt door in de duisternis van deze wereld en ook van het mensenhart en ook ten tijde van Jozef. Toen niemand meer verwachting had. Het was voor hen theorie geworden. Oh ja, er is nog een belofte. Maar het leefde niet. Bij de massa. Ja, er waren in Jeruzalem die de vertroosting Israëls verwachten. Anna, Simeon en anderen. Maar er was maar een kleine minderheid. Maar zo mocht Jozef getuige zijn dat de grote Davidszoon geboren zou worden. Het was geen afgesneden zaak. God gaat door, altijd. Wel nu, wat weten we nog meer van Jozef? We weten dat hij een gezin stichtte. Mozes en Jozef en Maria kregen zonen en dochteren. Dat weten we uit Matteüs 13, vers 55 en 56. Kinderen zijn een erfdeel en een beloning des Heren. En de Heer heeft zo Jozef beloofd voor zijn rechtvaardigheid. De Heer heeft Jozef beloond, uit genade, voor zijn rechtvaardigheid. Maar we krijgen de indruk uit de eerste hoofdstukken van Matteüs dat Jozef veel zorg gedragen heeft voor zijn geliefden. Hij was zeer zorgzaam. En wat een sieraad wanneer een man zorgzaam mag zijn voor zijn vrouw en voor zijn gezin. Verder weten wij van Jozef, hij was een timmerman. Hij heeft ook in het zweet van zijn aangezicht zijn werk moeten doen. En als jongen werd de Heere Jezus ook onderwezen door zijn vader in het timmermansvak. En uit de vele verwijzingen naar Jozef de timmerman in Galilea mogen we afleiden dat Jozef toch een vrij bekend man geweest moet zijn. Tenminste in de omgeving van Nazareth en waarschijnlijk ook verder in Galilea. En ook weten we dus dat Jozef vrij vroeg gestorven is. Dat ten tijde van de kruisiging de heer Jozef allang weg was. Jozef, de rechtvaardige. God nam hem weg uit dit leven. De Heere had hem een beter lot bereid. God nam hem op in zijn heerlijkheid. En soms gaat de Heere voor ons zijn eigen weg, een onbegrepen weg voor ons. De Heere kan ook zijn kinderen in de kracht van hun leven wegrukken en tot zich brengen. En de Heere doet geen onrecht. U weet toch ook die uitdrukking, de schoonste bloemen plukt de Heere het eerst. En Jozef, de rechtvaardige man, hem was geen lang leven beschoren. Voor hem was de strijd gestreden, de loopbaan volbracht. Maar dan hebben we nog het belangrijkste nog niet genoemd uit het leven van Jozef. En dat was dat gebeuren met Maria, zijn ondertrouwde vrouw. Want u weet wat er gebeurde. Jozef, de timmerman uit Nazareth, kreeg een meisje lief. En ze zouden gaan trouwen. Het was een trouw, een goed, een lieflijk meisje. Ze werden verloofd. En dan moeten we ons voorstellen dat verloving onder Israël nog een nauwere band was dan onder ons. Het wordt ook genoemd ondertrouwd. Daarom spreekt de schrift over Maria als de vrouw van Jozef en Jozef als de man van Maria. Ook al waren ze officieel nog niet getrouwd, ze waren nog in ondertrouw. Ze leefden ook niet samen. De ondertrouw vond plaats in de aanwezigheid van verschillende getuigen. En de man en de vrouw beloofden elkaar trouw en beloofden met elkaar ook te zullen trouwen. Het was eigenlijk een voorbereiding op het echte huwelijk. En dan zouden ze samenkomen en samenleven als man en vrouw. En die ondertrouw was zo sterk dat in de wetten van Mozes stond dat wanneer een vrouw in ondertrouw ontrouw geworden was, dat ze eigenlijk gestenigd moest worden. Deuteronomium 22, vers 23 en 24. En nu was het tijdens hun periode van ondertrouw dat Maria ontdekte dat zij zwanger was. Hoe kon ze dit ooit uitleggen? En wat zal Jozef niet gedacht hebben? Maria begreep onmiddellijk dat het de vervulling was van wat de engel Gabriël haar gezegd had. Ze was zwanger niet van een man, maar van de Heilige Geest. Maar zoiets was nog nooit gebeurd, het zou ook nooit weer gebeuren. En hoe zou Maria dat ooit kunnen uitleggen aan Jozef of aan anderen? En ook al had ze het uitgelegd, wie zou haar geloven? Ze is toch zwanger? Dat is toch het bewijs? Er is toch overspel, ze is toch zwanger? En uiteraard werd Jozef ook gewaar dat Maria zwanger was. En zijn enige conclusie is, zij is me ontrouw geworden. Stelde zich voor het verdriet dat deze rechtvaardige man gehad zou hebben. Hoe hij 's nachts niet kon slapen. Hoe zijn eetlust hem weggenomen was. Hoe hij intens verdriet had. Liefdesverdriet kan heel erg zijn. Het missen van een geliefde kan een zwaar verdriet zijn. Het zijn de moeilijkste dingen voor een mens om te verwerken. En dat heeft deze Jozef moeten verwerken. Hij was ook een mens zoals wij, zoals u en ik. Hij had ook geleefd in de blijde verwachting om straks met Maria te kunnen trouwen. En dan mochten ze helemaal van elkaar zijn. En dan opeens ligt alles in puin. En hij hield veel van Maria. En ik kon het niet begrijpen. Hij had toch nooit iets gemerkt dat er iets verkeerd lag bij Maria. Ze was een ootmoedig meisje met een stille geest. Zou zij nou overspel gepleegd hebben? Dat had ik nooit gedacht. Maar ze is zwanger. Nou, dan kan Jozef 3 dingen doen. Het eerste is, ze kan Maria aanklagen bij de Joodse rechters wegens overspel. En dan volgens de wetten van Mozes moet ze dan gestenigd worden. Nou, die straf werd niet meer uitgevoerd. De Romeinen hadden dat ook verboden. En het was toch al in onbruik geraakt onder het Joodse volk. Maar dan zou wel openlijke schande Maria treffen. Ze zou veracht en bespot worden En dat wilde Jozef onder geen beding. Dat is de eerste mogelijkheid. Tweede mogelijkheid is dat ze haar een scheidbrief zou geven. Ze zegt gewoon, je bent me ontrouw geweest. Ik geef haar een scheidbrief. En dan wordt ze weggezonden. Dan kan ze weer naar het huis van haar vader gaan. Of ja, dan gaat ze het zelf, haar eigen leven maar leiden. Maar dat wilde Jozef ook niet. Want dat was toch ook nog een schande. Om zijn vrouw een scheidbrief te geven. En dan blijft nog maar één optie over en dat hij haar zou verlaten. En dan zullen de mensen wel denken dat hij de vader is en dat hij haar niet meer nu wil en dat hij dan nu maar weggaat. Dan zou Jozef maar de schande op zich nemen. Dan wordt Maria, de vrouw die hij lief had, tenminste de schande bespaard. En Calvijn tekent hierbij aan, niets scheen hem redelijker en gematigder toe dan de middelweg te kiezen, zijn bruid heimelijk te verlaten en naar elders te gaan. Hij heeft om zijn verloofde een schandelijke vonnis te doen ontgaan, afstand gedaan van zijn uiterst recht. Maar het was een zware gang voor Jozef. Het was geen gemakkelijke beslissing. Zijn gedachten maalden erover. En dan lezen we in Matthäus 1, vers 20. En als hij deze dingen in de zin had. In de zin zijn gedachten. Hij maalde erover. Zijn gedachten gingen door. Hij kwam tot de conclusie. Dit zal ik maar moeten doen. Ik ga wel ergens anders wonen. Ander deel van het land. Of misschien wel het buitenland. Er zijn meer Joden die wonen in het buitenland. Totdat de hemel tussen beiden komt. En dat lezen we dan in Matthäus 1 vers 20. Dat die engel verschijnt aan Jozef in de droom. Wat een schok zal dat geweest zijn. Dat de engel hem vertelde, vrees niet Jozef. Vrees niet, gij zonen Davids. Want hetgeen uit Maria is, dat is uit de Heilige Geest. Wat zal Jozef gedacht hebben? Jozef kon zo'n boodschap nooit ontvangen van een mens. Dat moest de hemel zelf vertellen. En wat een vertroostende boodschap was dit. Want nu wist Jozef dat de zaligmaker geboren zou worden, dat de afgehouwen tronk van Izaï nu weer open zou breken en dat de verlossing zou komen en dat de grote Davidzoon zou komen. Nee, Jozef wist ook niet precies hoe het allemaal zal gaan en wat er allemaal zal gebeuren en hoe lang de Romeinen hier nog zouden zijn. Hij wist het ook allemaal niet. Hij was ook een Joodse jongen en hij had ook een eigen gedachte van de Messias. Maar één ding wist hij, Maria is onschuldig. Dit is van God gebeurd. Wat een blijdschap. Het zal zijn hart vol liefde geweest zijn. Nog meer vol liefde. Dat voor zijn vrouw Maria. Dat God uit God en licht uit licht. Was nu gelegd in de schoot van zijn vrouw. En nu zou de vertroosting Israëls komen. Nu zou de lang verwachte zaligmaker, over welke de psalmen zongen, hij zou nu geboren worden. De profeten hadden over hem gesproken. De Heer Jezus zou nu geboren worden. De ware ladder van Jacob, die hemel en aarde zou verbinden. Hij zou geboren worden. En wat Jozef niet wist, hij zou geboren worden om te sterven. Het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Wat een troost heeft deze rechtvaardige man gesmaakt. Hij werd als het ware in een nieuw leven ingeleid. Alles scheen hem nu lieflijk toe. De zon straalde helderder. Wat een vertroosting, wat een blijdschap. Deze Jozef, Maria was hem toch trouw gebleven. Wat een blijdschap, wat een vertedering, wat een vernedering. Kijk, want wanneer de Heere je Heere bemoeienis heeft met een mensenleven, dan komt daar vertedering en vernedering. Zo werkt de Heere. Dan komt de vertedering vanwege de grote liefde van God. Daar voelt de mens zich zo klein onder. De liefde van God, dat is zo groot, zo hoog, zo overweldigend. Daar wordt u vertederd onder. Dat God zo goed is voor zo'n onwaardig mens als ik ben. Kennen wij die vertedering? Herkent u daar iets van? God wil het u ook leren. En dan de vernedering. Ja, want als de Heere zo goed is voor een slecht mens, dan weet u van mij deugt helemaal niets. Ik heb geen recht voor de Heere, dan wordt u zo klein. En zo komt er plaats voor dat kind in de kribbe. Dan komt er plaats voor de verzoenende macht van de Heere Jezus. Dan weet u, het is alles uit God en door God en tot de Heere God. Kent u deze vernedering voor de Heere? Zo was Jozef en dan aarzelt hij ook niet. Dan gaat de trouwerij door. En vol zelfverloochening neemt hij Maria tot zich. En daarbij is hij ook nog zo vol zelfverloochening. Hij bekent Maria niet. Totdat dit kind geboren wordt. En dan nadat keizer Augustus een decreet heeft uitgevaardigd, weet Jozef, we moeten naar Bethlehem. En dan neemt hij Maria, die hoogzwanger is. En dan gaan ze op die moeilijke reis. Wij denken altijd dat Maria op een ezel zat. Maar daar weten we niets van. Het waren arme mensen, waarschijnlijk liepen ze. En heeft Jozef ook Maria ondersteund. Totdat ze uiteindelijk in die beestenstal terechtkomen. Een vuile plaats. Met ongedierte. En Jozef heeft zoveel mogelijk voor Maria willen zorgen. En wat zal Jozef toch gedacht hebben? Is dit nu de weg? Moet zo de koningszoon geboren worden in een stal? Maar toch bleef Jozef trouw. En heeft hij voor Maria gezorgd. Al zal het ook voor hem een raadsel geweest zijn. De koningszoon wordt geboren en ze zijn daar gewoon samen. Maar wat zal Jozef opgekeken hebben toen op de deur gebons werd van die stal? En toen de herders binnenkwamen, die het vertelden, engelen, hele hemel, vol engelen, dit is het kind. En later de wijzen uit het oosten, met hun gevolg, met hun kamelen komen ze daar, voor het huis waar ze toen bleven. En ze bogen neer voor dit kind. Wat zal Jozef dat aangezien hebben? Met een kloppend hart. En dan de engel. Weer in een droom. Neem het kind, de moeder en het kind mee. Jozef heeft het gedaan. Weg, een vluchteling, naar Egypte. En dan voor de derde maal verschijnt een engel in een droom. Ga nu maar terug. Het is nu goed. En toen nam Jozef weer Maria en het kind mee en ze gingen wonen in Nazareth. Hoe heeft God toch zo Jozef bezield en begenadigd? Ook om de Heere Jezus dat doorging voor zijn zoon op te voeden. Wat heeft Jozef toch een bijzondere taak gehad? Hij heeft als mens de koning der koningen opgevoed en geholpen en geleid en onderwezen. Zodat de Heere Jezus in wijsheid toenam. Dat was ook menselijke wijs te danken aan Jozef. Die als vader hem onderwezen heeft. En ze hebben dat kind opgevoed, meegenomen naar de tempel. En Jezus was hem onderdanig. En toen stierf Jozef. Maar we weten niet hoe hij stierf. Dat is ook niet zo heel belangrijk. Dat vinden u en ik nou heel belangrijk. En dan zeggen we, heeft diegene nog iets gezegd voor hij of zij stierf? Het gaat er niet zo om hoe wij sterven. Het gaat erom hoe wij leven. Levensgenade. Dat hebben we nodig. Ja, er is ook plaats voor stervensgenade. Zeker. Maar het gaat om het leven. En wij weten hoe Jozef geleefd heeft. En zo laat Jozef een getuigenis na. Hij is gestorven, maar hij is zalig geworden. En hij mag eeuwig roemen in de genade van de zoon van zijn vrouw Maria. Gezegend. Hij of zij die ook met Jozef zelfverloochening leert in het leven. En leert dit kerstkind aan te hangen. Tot zover dan enkele gedachten over Jozef. En dan gaan we nu verder zingen. Ik neem de lofzang van Maria. Er staan twee versen. U vindt het wel op uw programma.
Ja, ik kondig Annemarie Huizer even aan. Zij is de muziekdocente van Angenieke, mijn vrouw, en ook van Jane. Zij hebben panfluitles bij haar. Maar daarna speelt ze ook dwarsfluit en nou, ook harp.
Dus... En piano en keyboard. Wat was je er?
Kijk eens aan. En ik begreep dat je gevraagd bent om morgen ook te spelen op de kerstmiddag van de Hersteltevorm, de gemeente al hier. Ik denk, nou, dan zou het ook wel goed zijn dat ze hier komt. Dus,
nou,
ja.
Zoals je ziet.
Ja, je bent er ook op gekleed, dus kijk, dus dat is ook prima. Nou, Annemarie zal een aantal kerstlieden voor ons gaan spelen op de harp. Dus, nou, ga je gang, Annemarie. Leuk dat je er bent. Nou, Annemarie, tot zover hartelijk bedankt. En dat voor zo'n onbekende groep mensen die je helemaal niet kent. Maar goed, je hebt het wel vaker gedaan. Later speel je er nog wat met Jane. Hè? Jane op de panfluit en jij op de harp. Applaus mag wel even van de kosten. En dan gaan we nou even pauzeren.
Goed, als we zullen weer verder gaan. Omwille van de tijd. En dan hopen we nu eerst te zingen uit de lofzang van Zacharias, Lof zij de God van Israël. En dan voor elk die in het duister dwaalt. En daarna zullen we gaan luisteren naar een kerstverhaal. En dat zal door Angelique Versluis worden voorgelezen. Dus dat doen we dan na het zingen van de lofzang van Zacharias.
Het verhaal wat ik u zal voorlezen is waar gebeurd. Tijdens de oorlogjaren van 1940 tot 1945 in het vissersdorp Urk. Daar woonde in wijk 7, nummer 15, Johanna Postbakker. Op Urk Anna genoemd. Ze was weduwe van Andries Post, een Noordzeevisserman, die vanaf zijn jonge jaren ouderling is geweest in het christelijke, van het christelijke Karking, zoals ze op Urk dat altijd zo zeiden. Dat is nu de christgereformeerde Ebenezerkerk, waar mijn vader ook gestaan heeft. Twee mensen, daar gaat het verhaal over, in wie leven genade verheerlijkt was. Ze waren de grootouders van de schrijfster van dit verhaal. Anna en Andries hadden 8 kinderen. 3 jongens en 5 meisjes. De oudste en de jongste zoon hadden een verstandelijke beperking. Dit verhaal gaat vooral over haar jongste, eenvoudige zoon Lau. En Jan, die bedeeld was met een goed verstand. Bange ogenblikken staat er boven het verhaal. Het waren bange jaren voor de inwoners op Urk. Vanaf 1940 hielden de Duitse overheersers Nederland en daarmee ook de inwoners van Urk nu al 4 jaar in hun greep. Wat zou de toekomst brengen? Hoe lang zou het oorlogsgeweld nog duren? Niemand wist het dan God alleen. Anna pakte de theepot en schonk haar kopje nog eens vol met het lichtbruine vocht. Thee kon je dat surrogaatgoedje eigenlijk niet noemen. Het had de kleur van thee, maar verder. Ik ook, moeder, zei Lau, die tegenover haar aan de grote tafel zat. Ja, jongen, jij krijgt ook wat, zei ze en ze schonk zijn kopje nog eens in. De hele middag zat hij al door het raam te kijken naar buiten en iedereen die hij kende noemde hij bij de naam. En wanneer hij een Duitse soldaat zag, werd hij bang en zag je de angst in zijn ogen. Daar loopt er weer een, moeder. Zie je, daar gaat hij. Ja, Lau, rustig maar. Drink je thee nou maar lekker op, want straks is die koud, zei ze. Anna zuchtte. 16 jaar was hij nou. Maar met een verstand van een kind van 3. Nu hij ouder was, zag je wel duidelijk dat dat steeds meer openbaar kwam. Hoe hij verstandelijk achterbleef, vergeleken bij zijn leeftijdsgenoten. Uiterlijk was hij een knappe jongen. Om te zien met gitzwart haar en donkerbruine ogen. Alleen die ogen stonden menigmaal flauw en vragend. Vanaf 1934 had hij wel de klasse van de lagere school doorlopen, maar hij had er niet veel geleerd. Lezen en schrijven kon hij niet. Al die schooljaren zat hij wat in de bank rond te kijken en te luisteren wat er om hem heen gebeurde. Hoe moeilijk had Anna het gevonden toen bleek dat haar jongste jongen, net als haar oudste jongen Gerrit, verstandelijk niet goed was. 2 jongens die nooit, zoals de meeste jongens op Urk, door te vissen op zee iets konden verdienen. Daartussen zaten 5 dochters die getrouwd waren of verkering hadden. En dan was er nog Jan, die 4 jaar ouder was dan Lau. Een pientere jongen met een helder verstand en nu haar kostwinner. Toen Jan jonger was en Andries haar man nog leefde, die zijn beroep als visserman vaak niet kon doen vanwege een maagkwaal waar hij aan leed, het was het menigmaal een armoedig bestaan zonder inkomsten. Hoe vaak kwam zondag 10 uit de leerzame Heidelberger haar dan niet in gedachten? Wat gelooft gij van de voorzienigheid Gods? O, om dan met het hart te mogen zeggen dat regen en droogte, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede, ja, alle dingen niet bij geval, maar van Gods vaderlijke hand ons toekomt. En om dan in tegenspoed geduldig te blijven. Nee, dat had Anna vanaf haar jonge jaren al bij God vandaan geleerd, dat die vrucht van nature niet in haar gevonden werd, maar dat ze door genade wel eens onder die tegenspoeden gebogen had, dat was haar niet vreemd. Ze glimlachte naar Lau, die met volle teugen van zijn kopje surrogaatthee genoot. Het was alweer 8 jaar geleden dat haar oudste lieve jongen, Gerrit, zo plotseling uit het leven was weggenomen. Hij was nog maar 28 jaar. Hoe eenvoudig en klein van verstand was hij, maar wijsgemaakt bij de Heere vandaan. Wat had de Heere haar als moeder, in haar grote verdriet en gemis over haar jongen, rijk getroost met de woorden dat hij was heen gegaan naar de stad die fundamenten heeft, welks bouwmeester en kunstenaar God zelf is. Het had al haar smart verzacht, zodat ze het aan de Heere kon overgeven. En Andries, haar lieve man, ach, hoe plotseling was die 2 jaar geleden ook van haar weggenomen. Hij was niet ouder geworden dan 58 jaar. Op zondagavond had hij nog gesproken en vervuld met de liefde van God gezegd: ach Anna, ik wenste wel ontbonden en met God en met Christus te zijn, want dat is mij verreweg het beste. Ze had die week nog een nieuw gestreept boordje voor hem gemaakt. Het rode gestreepte hemd onder het zwarte bovenjasje van de Urke klederdracht. En op maandagavond zei ze: Andries, hier is je gestreepte boordje. Doe het maar aan. Hij had het aangepakt en gezegd: Anna, weet je dat je dat ook voor onze Gerrit op zijn sterfdag gemaakt hebt en aangetrokken? Ze had hem aangekeken en niks gezegd. En met een bang voorgevoel was haar overvallen. Nadat hij zich had gewassen en hij het aangetrokken had, schoor hij zich en kamde zijn haren, verzorgde zijn handen en ging even op bed liggen en gaf een grote zucht en was niet meer. Hij verkreeg zijn wens, die hij op zondagavond nog had uitgesproken, om eeuwig bij de Heere te mogen zijn. Want dat was hem verreweg het beste. O, hoe had ze hier ook onder mogen buigen en wel eens gezegd dat ze er ook naar uitzag om samen met hem één schot groot te mogen maken. En toen kwam kort geleden dat vreselijke bericht uit de Zaan, dat er een bom terecht was gekomen op het huis van haar geliefde broer Hein. En samen met zijn vrouw Stientje en hun jongen Sein, zij waren daarbij omgekomen. Aan Hein was ze geestelijk zo sterk verbonden, daar de vreze des Heren uit genade ook in hem werd gevonden. Ach, wat leefden ze toch in een bange tijd. Moeder, moeder, daar komt onze Jan weer aan. Zie je het, moeder? Daar is hij. Anna, zo diep in gedachten verzonken, schrok op toen ze luid zijn stem hoorde. Ja, jongen, wat zeg je? Komt onze Jan er alweer aan? O ja, daar komt hij. Ik zie het, zei ze toen ze samen met Lau door het raam keek. Hoe dankbaar was ze dat Jan er nog was, haar kostwinner, in deze bange tijd. 20 jaar was hij nu. Een jongen met een goed en helder verstand. Hij werkte in het timmermansbedrijf van Hagendoren en had het daar goed naar zijn zin. Toch waren er zorgen. Want de lang verwachte oproep van de Duitsers om zich te melden, om te werk te worden gesteld, had ook Jan ontvangen. Maar zich melden bij de Duitsers, dat nooit, had hij gezegd. Dat dat een probleem zou geven, dat wisten ze. En daarom had schoonzoon Dirk, die met haar oudste dochter Annegie was getrouwd en bij haar inwoonde, onder de vloer in de kamer enkele planken losgemaakt, zodat Jan in geval van nood zich daar verbergen kon, in die kruipruimte. Het was er niet ruim, maar Jan kon er net liggen. Of het ooit nodig was dat hij zich daar verbergen moest, dat wist niemand. Het was Anna's voortdurende gebed om zere sparende en bewarende hand voor Jan. Eén ding wisten ze wel. Jan had zich niet aangemeld en dat zou de vijand niet gedogen. Ook Lau wist van die schuilplaats af. En omdat hij klein van verstand was, werd er menigmaal tegen hem gezegd: Lau, jongen, denk je eraan? Als de Duitsers Jan komen pakken, zul je het nooit vertellen waar hij is? Nooit hoor, je mond dicht houden en niks zeggen tegen die soldaten. Lau schudde zijn hoofd en zei dan: ik zeg niks, moeder. Ik zeg niks, onze Jan, ik zeg niks. En ik keek bang wanneer er gesproken werd over de Duitse soldaten. Lau en Jan. Wat waren ze verschillend. De een zo kinderlijk eenvoudig en de andere zo pinter en met een helder verstand. Ben je daar, jongen? Zei Anna toen Jan binnenkwam. Ja, moeder, gelukkig wel. Ik vind het niet zo prettig om over straat te lopen met al dat Duitse gespuis, zei Jan. Die avond gingen ze net als alle andere avonden vroeg naar bed. Annegie waste nog even de theekopjes af en Dirk deed de deur op de knip. Jan en Lau sliepen naast elkaar in het voorste slaapkamertje boven. En waar iedereen bang voor was, werd in de vroege ochtend werkelijkheid. De stilte van die ochtend werd plotseling ruw verstoord. Er klonk lawaai op straat. Razzia! De harde stemmen van de Duitse soldaten klonken tussen de huizen. Jan en Lau zaten opeens recht op in bed. Sst, Lau, blijf liggen. Ze zoeken mij. Niks zeggen, hoor. Niks zeggen, zei Jan. Zo vlug hij kon, sprong hij uit bed. Rende de trap af naar beneden, waar hij zijn zwager Dirk al tegen het lijf liep. Ook hij was al wakker geworden. Zo gauw ze konden, pakten ze de tafel af. Op, namen het vloerkleed en de planken weg. En vliegensvlug liet Jan zich naar beneden zakken. Daarna werd de kamer weer in orde gebracht. In de kleine ruimte onder de vloer was het aardedonker, benauwd en muf. Jan zijn hart bonkte dat hij meende dat ze het in de kamer horen zouden. Boven in bed lag Lau te bibberen van angst. Maar in het kamertje ernaast lag een biddende moeder. De heren aan te roepen of Lau toch niet in zijn eenvoud en angst voor de soldaten zou verklappen waar zijn broer zich verstopt had. Ze wist hoe vreselijk bang hij voor de Duitse soldaten was. Oh, als ze Jan toch maar niet zouden vinden. Zo steeg haar gebed omhoog, dat Lau toch een wacht voor zijn lippen zou krijgen. Ondertussen werd er hevig op de deur gebonkt. Aufmachen, snel! Toen Dirk de deur van het slot had opengedaan, duwden enkele soldaten met een klap de deur open. Wo is het, Jan? Schreeuwden ze terwijl ze naar binnen stormden. Die is hier niet, zei Dirk. Natuurlijk geloofden ze dat niet en ze stoven de kamer in. Ze stampten met de laarzen over het vloerkleed en het deed Jan verstijven van angst. Vanuit de kamer doorzochten ze het achterhuis. Daarna stormden ze de trap op, naar boven. Ze gooiden de deur van de kleine slaapkamer van Anna en Annegie open. En ze blaften hun wat toe en ze schreeuwden, wo is Jan? Wir suchen Jan Post. Toen gooiden ze de deur van het laatste kamertje open, waar ze in een paar verschrikte ogen van Lau keken. Hij had de deken tot aan zijn kin opgetrokken en hij bibberde van angst. Wo is Jan? Riepen ze hem toe. Maar Lau zei niks. Jan Post, wir suchen Jan Post. Wer hat Dorf geslaven? Riep een soldaat en hij wees naar de lege plek naast Lau. Maar Lau bleef zwijgen. Toen voelde de soldaat op de plek naast Lau waar Jan gelegen had. En die was nog warm. Weer klonk de vraag waar Jan was, met de mededeling dat die plek nog warm was en dat daar had iemand moeten slapen. Jan Post moest hier in huis zijn. O heren, bad Anna, behoed de deuren van Lau zijn mond en zet een wacht voor zijn lippen, anders bezwijkt hij van angst. En Lau? Hij bleef zwijgen. Met grote angstige ogen keek hij naar de soldaten. Dirk was inmiddels ook naar boven gekomen en zag hoe de Duitse soldaten maar bleven wijzen op dat kussen naar die lege plek naast Lau. Ze bleven op Lau inpraten. Ook Dirk dacht nog even en Lau bezwijkt van angst. Toen zei Dirk, luister, deze jongen is niet goed. Hij slaapt zeer onrustig. Dan weer weder met zijn hoofd op dit kussen en dan weer weder met zijn hoofd op dat kussen. En zo goed en zo kwaad als het ging en met gebaren wees Dirk op Lau van het ene kussen naar het andere. De Duitsers keken nog één keer naar Lau en naar die lege plek en duwden Dirk aan de kant die in de deuropening stond en ze liepen luid stampend de slaapkamer uit, de trap af. En vertrokken. Het bleef nog een tijdje onrustig op straat. Maar toen het buiten weer rustig werd, zei Dirk dat Jan wel weer tevoorschijn kon komen. En toen hij uit de nauwe ruimte voorbij eruit kwam, zag hij zo wit als een doek en hij trilde nog lang na. In die grote nood had Jan ook de Heer aangeroepen. En Lau? Lau was helemaal van slag en hij heeft bij het ouder worden een grote angst overgehouden voor iedereen die een uniform droeg. Maar die ochtend was hij zo trots dat hij niks had gezegd. Ik heb niks gezegd, hè, moeder, zei hij vele malen. Ik heb niks gezegd, hè, onze Jan. Ik heb niks gezegd. Die morgen boog Anna haar knieën om de Heere te danken voor zijn bewarende en sparende hand. Dat Jan in de schuilplaats des Allerhoogste had gezeten. En dat hij ook Lau zijn mond beteugeld had. Ze kon met haar hart Psalm 124, vers 1 en 4 zingen. Dat Israël nu zeggen blij van geest, indien de Heer die bij ons is geweest, indien de Heer die ons heeft bijgestaan, toen s vijands Heer een aanval werd gevreesd, niet had gered, wij waren lang vergaan. We ontkwamen haast des vogelvangers net, de loze strik tot ons bederf gezet. De strik brak los en wij zijn vrijgeraakt. De Heer is ons tot hulp op ons gebed. Die God die aard en hemel heeft gemaakt. Maar dat het gevaar niet was geweken, dat bleek korte tijd later. Jan was in de timmermanswerkplaats aan het werk. Toen plotseling de melding kwam dat er razzia was. Wegwezen, dacht hij. Hij keek of de kust veilig was. Om zo snel mogelijk naar huis te gaan. Met het plan zich weer onder die vloer te verstoppen. Behoedzaam liep hij door de steegjes. Opeens stond hij stil, toen hij enkele meters van hem verwijderd een groep Duitse soldaten zag staan. De schrik sloeg hem om zijn hart. En wat hij toen niet had moeten doen, deed hij wel. Hij draaide zich met een ruk om en zette het op een lopen. Daarmee vestigde hij de aandacht op zichzelf, zodat de Duitsers achter hem aankwamen. Met grote schrik liep hij regelrecht in de val, toen hij bij de volgende bocht ook een groep Duitse soldaten zag staan. Er was geen ontkomen aan. Terugrennen kon hij niet, want de Duitsers kwamen al achter hem aan. En toen die ook de bocht omkwamen gerend, kon Jan geen kant meer op. Van schrik kon die arme Jan niet meer op zijn benen staan en hij viel op de grond. Even dachten de soldaten dat hij dood was. Maar toen heesten ze hem op en ze sleurden hem mee. Als een lopend vuurtje ging het door het dorp dat Jan Post was opgepakt. En toen zijn moeder Anna het bericht hoorde, was ze overstelpt van verdriet. Ach, heren, zei ze, waarom? Waarom? Waarom mijn kostwinner? Hoe moet het nou, heren? En toen ze kort daarna hoorde dat Jan met de waffenboot naar Amsterdam was gebracht, ontviel haar alle hoop. Eten kon ze niet meer. De slaap week van haar. Maar de grootste nood was dat ze het niet met de Heer eens was. Waarom? Zo zuchtte ze bij dagen en bij nachten. O, waarom is nu mijn enige kostwinner van mij weggenomen? En waar is hij nu? Overdag weende ze veel. Door de nood gedreven kwam er een plan bij haar op, waar niemand haar van weerhouden kon. De grote onzekerheid over het lot van Jan kon ze niet meer dragen. Toen ze thuis niet meer uithield, is ze met de boot van Urk, die naar Amsterdam voer, over het IJsselmeer, naar Amsterdam gegaan. Daar aangekomen heeft ze het hoofdkwartier van de Duitse Gestapo aan de Euterpenstraat opgezocht en naar de commandant gevraagd. Ze wist dat ze zich in het hol van de leeuw bevond, maar ze moest. De commandant keek wat vreemd op toen hij die vrouw in Urke klederdracht voor zich zag staan. Op de vraag wat ze moest, antwoordde Anna. Waar is Jan Post? Hij is mijn zoon. Ik moet mijn zoon terug. Hij is met de waffenboot vanuit Urk hier naar Amsterdam gebracht. Maar die norse Duitser was niet onder de indruk van die wanhopige moeder die naar haar zoon op zoek was. En zonder te antwoorden zei hij dat ze moest maken dat ze wegkwam. Hij had wel belangrijke zaken te doen. Maar Anna bleef staan en vroeg nogmaals naar haar zoon Jan Post. Dit maakte die Duitse zo kwaad dat hij haar toeblafte: ga weg, wijf, weg, anders schiet ik je dood. Hierop antwoordde Anna: schiet me dan maar dood. Maar ik moet mijn zoon terug. Toch moest ze, zonder enige informatie over Jan, het Gestapo-gebouw verlaten. En de reis naar Urk weer aanvangen. Daar bracht ze de dagen en de nachten huilend door. O ja, roepend en zuchtend tot de Heere, of het hem mocht behagen Jan te willen bewaren en weer terug naar huis te brengen. Maar diep van binnen voelde ze wel dat het antwoord van zondag 10, om in tegenspoed geduldig te blijven, niet in haar gevonden werd. Anna kon het maar niet eens worden met deze weg. Inmiddels was Jan afgevoerd naar kamp Amersfoort, waar hij onder andere Cotella, een van de latere zogenaamde drie van Breda, vreselijke dingen heeft zien doen. 6 weken heeft hij in het kamp gezeten en toen is hij overgebracht naar Zwolle om aan de IJsselinie te werken. De gevangenen werden ondergebracht in de buitensoïciteit, waar het door de vele gevangenen binnen een korte tijd een vreselijke toestand was. Het was inmiddels zomer 1944 geworden, toen bij Jan en een jongen uit Geetnemuiden het plan opkwam om te proberen te ontsnappen. Na dagenlang tijdens het werken de Duitse bewaking geobserveerd te hebben, zagen ze op een geschikt ogenblik kans om in een droge greppel te springen. Kruipend en sluipend gingen ze er vandoor. Zo bereikten ze Geetnemuiden, waar ze in een hooiberg de nacht doorbrachten. En met een bootje is Jan het Ketelmeer overgevaren, waarna hij de dijk bereikte om daarover lopend naar Urk te gaan. Op Urk zat zijn bindende moeder nog steeds in grote onzekerheid. Ze was door het hele gebeuren zo mager geworden dat ze gelijk een Naomi was na haar terugkeer naar Bethlehem. En evenals de inwoners van Bethlehem zeiden: is dit Naomi? Zo zeiden ze op Urk van Anna: is dit Anna? Ja, de Almachtige had haar ook grote bitterheid aangedaan. Maar toen Anna het niet meer wist te bidden en in al haar zuchten naar omhoog de nood op het hoogst was, was het binnenin haar: de gebeden van David, de zoon van Izaï, hebben een einde. Toen zei ze: ach Heere, leer gij mij bidden. En de Heere kwam met het allervolmaakste gebed, zodat ze bad: onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. En toen Anna onder dit bidden kwam, bij uw wil geschieden, boog ze onder die wil en weg van God en zei: ja, Heere, uw wil geschieden. Al komt Jan nou dood, weerom, het is goed, al wat gij doet. En de hoorde der gebeden hoorde, want toen Jan inmiddels via de dijk lopend Urk binnen bereikt had, durfde hij met zijn vuile kampkleding niet verder. Wanneer hij zo Urk zou binnenkomen, zou iedereen het opvallen. Bovendien was het prachtig weer, zodat vele Urkers hun stoel hadden buiten gezet om voor hun huisje van de zon te genieten. Toch werd Jan al door een Urker op de dijk herkend. En deze is snel naar Jan zijn moeder gegaan en heeft haar gezegd: Anna, je zoon staat op de dijk. Wat een bericht. Maar o, dacht ze, hoe moet hij nou thuiskomen nu heel Urk buiten zit? En ze legde ook deze grote nood weer voor de Heere neer, of haar jongen toch onopgemerkt en veilig thuis zou mogen komen. En zie hier het wonder van de grote hoorde der gebeden. Er kwam een donkere lucht opzetten, zodat iedereen die buiten zat snel naar binnen ging. Toen begon het hevig te regenen. En in die bui heeft Jan het op een lopen gezet, door de Urkenstraatjes, naar huis. Wat een blijde ontmoeting is dat geweest tussen die moeder en die zoon. O, wat heeft Anna de donkere lucht en de hevige regenbui als een wonder van God gezien. Vele malen heeft ze het later aan haar kinderen verteld. Maar ook dat ze haar zonde heeft moeten bewenen over de tijd toen ze het niet met God eens was. De gevangeniskleren die onder de luizen zaten, hebben ze direct in de kachel verbrand. En Anna kon weer zingen, toen mij geen hulp of uitkomst bleek, wanneer mijn geest in mij bezweek en overstelpt was door ellend, hebt gij, o Heer, mijn pad gekend. Psalm 142, vers 2. Voor Jan is het een groot wonder geworden dat hij als enige van de 8 Urkers die met hem waren opgepakt, is teruggekomen. Zijn hele leven hield hem deze vraag bezig. Wat zou de Heer toch met mij voor hebben, dat hij mij boven die anderen gespaard heeft? En hier kwam op zijn ziekbed in 1989 een antwoord op, toen de Heer hem in de volle ruimte stelde en hij een borg kreeg voor zijn ziel. Zodat de angst voor de dood, die hem zijn hele leven al achtervolgd had, geheel werd weggenomen en hij een ruim sterfbed kreeg. Toen wist hij het. Hij kon in de oorlog niet sterven, want de Heere wilde hem toebereiden voor die grote eeuwigheid. Jan is 64 jaar geworden. 3 jaar daarvoor was Lau hem al voorgegaan in de vreugde des Heeren. Hij was 58 jaar geworden. Ook het ziekbed van Lau heeft de Heere voor deze eenvoudige jongen met een klein verstand uit genade zo gemaakt dat velen zich verwonderd hebben over deze door de Heere wijsgemaakte jongen. Moeder Anna was in 1960 op 72-jarige leeftijd al de eeuwige rust ingegaan. Haar smartelijke ziekbed was voor haar zo door de Heere gezegend, zodat ze in die grote smarten en pijn bij tijden toch kon zeggen: o, ik lig hier op rozen, want God is in mijn ziel. Tot slot, de moeder van de schrijfster van dit verhaal heeft deze gebeurtenis menigmaal verteld. Ze is op 30 maart van dit jaar, op 91-jarige leeftijd, de eeuwige rust ingegaan. Anna was haar moeder, Jan en Lau haar broers. Zij hoorde bij dat volk die ootmoedig had leren vragen: ach Heere, ik hoef niet vooraan te staan, maar o, dat ik uit genade toch mee mag gaan. Mogen wij alle uit deze gebeurtenis, uit de oorlogsjaren, leren dat wie God aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. Want bij de Heere alleen zijn uitkomsten. Hij heeft op het gebed grote wonderen gedaan. En die God leeft nog. Zingt een nieuw gezang den Heere, die grote God die wonderen deed. Zijn rechterhand vol sterkte en ere, zijn heilig arm wrocht hel naar leed. Dat hel heeft God nu doen verkonden. Nu heeft hij zijn gerechtigheid, zo vlekkeloos en ongeschonden, voor het heidendom tentoongespreid. Psalm 98, vers 1, die zullen we ook voor u fluiten.
Thank you. willen nu een aantal bekende kerstliederen voor u spelen. Als eerst Nu daagt het in het oosten. Daarna In de stad van koning David. En als laatste Gloria in Excelsis Deo.
Wat Jane en ik nu gaan doen is een stukje harp met fluit. Dat hebben we afgelopen winter, voorjaar, samen intensief geoefend. Om dat op de uitvoering die ik één keer in het jaar geef en mij samen in de kerk te kunnen spelen. En toen ik wist dat ik hier zou spelen, had ik zoiets, kom op, we gaan hem gewoon proberen. Dus gaat het niet helemaal goed, sorry, maar we hebben geen kans meer gehad om hem echt goed te oefenen. Maar ik hoop dat u kunt genieten.
Nou, dat klonk in elk geval heel mooi. En dat inleidende woord hadden jullie niet hoeven te spreken, want het was geweldig.
Ja, maar dat wist ik ook niet tevoren niet. Maar nee. Willen jullie nog zo'n keer wat horen? Aanstaande, volgend jaar, op zaterdag 9 mei, hebben we weer een avond. En Jane begon weer al van met harp. En Jane?
Oké, okay, dus, nou goed. We gaan proberen het te onthouden dan. In ieder geval hartelijk dank. En Jane en Janiek ook natuurlijk voor het mooie panfluitenspel. Maar ook mooi voor het verhaal. Wat ja, spannend was, mooi, maar ook een hele goede boodschap had. En die we ook ter harte mogen nemen. Nou, we gaan nu eerst zingen uit het lied Heerlijk klonk het lied der engelen. En in een kribbe lag hij neder. Dat staat in het programma. En daarna dan hopen Geert en Diederik, Geert van de Nieuwendijk en Diederik Steenbeek, ook nog wat te laten horen. We zijn niet zomaar klaar vanmiddag. Alleen, ze zijn er nog niet. Dus mochten ze na lied nummer 10 nog niet zijn, dan gaan we aansluitend verder met Ere zij God. En dan hopen ze daarna hun muzikaal intermezzo te geven. Dus we beginnen met het zingen van het lied Heerlijk klonk, het lied der engelen. Nou, dat is dan wel heel mooi op tijd, want jullie kwamen precies op het moment dat we jullie nodig hadden. We zijn heel blij dat jullie gekomen zijn. Geert en Diederik. En Ruud, jij hebt het instrument ook meegenomen. Dus we zijn benieuwd wat we daaruit gaan horen. Zo, dus jullie mogen gelijk beginnen.
Thank you.
Nou, hartelijk bedankt voor jullie. Laten horen hebben. Nou, het is geweldig. En we wisten dat we in de gemeente veel talent hadden. Zondagsmorgens, de eerste psalm wordt door een jong iemand gespeeld. Panfluit hebben we gehoord. En nu ook nog trompet. Nou, echt heel mooi. En leuk dat jullie gekomen bent. Misschien dan we nog eens een keer vragen. Ja? Goed. Nou, dan zijn we bijna aan het eind van deze middag gekomen. En dan kunnen we toch als laatste, zoals ook in het programma staat, nog het Ere zij God zingen. En ik begreep dat u ook...
Ja, die twee dames
zouden ook nog meedoen. Ook nog? Nou, kijk eens aan. Ja, misschien kan u ook nog meedoen. Ja,
even kijken of het dezelfde kwartier ja. Meer gewoon goed is. wij hebben dezelfde setting als de organisten. Jullie, dat klopt. Maar dat kon lukken.
Dus het kan wel? Of? Oké, nou dan gaan we allemaal iets harder zeggen. Want met al die instrumenten, dan moeten we natuurlijk ons extra best doen om ook daar nog wat gezang bovenuit te krijgen.
Ja, zal ik dan nog proberen om lekker dwars te doen?
Ja.
Om een tweede stem tegenin te maken?
Ja, als dat de melodie ten goede komt, dan mag dat. Goed, dan gaan we... Zingen, ere zij God.
Tegenstand.
Goed, dan zijn we nu inderdaad echt aan het eind van het middagprogramma gekomen. Nou, we willen natuurlijk in ieder geval bedanken dat u aanwezig was. We hopen dat u natuurlijk ook nog bleef eten. En ik heb nog één ding om weg te geven. Dat de eigen gemeenteleden, die mogen het allemaal voor niks doen. Dat is natuurlijk niet zo leuk. Maar goed, we hebben wel genoten van jullie. Maar goed, de gast van vanmiddag, die krijgt wat extra's. Ja, dat is prima. Nou, dan hopen we straks te gaan eten, niet gelijk. Dus u kunt op gemak nog naar de wc als u dat wilt. En dan daarna hopen we in de zaal hiernaast te gaan eten. Oh, dat is hier. Oké. Oh, dat is vernieuwend. Ja. Nou goed, en dan willen we ook gelijk de kosters bedanken voor het werk wat ze ook vanmiddag weer gedaan hebben. Daar zijn we heel dankbaar voor als diakenen ook. Ik denk dat iedereen daar dankbaar voor is. Maar ook alle andere hulp van vanmiddag. Allemaal hartelijk dank. Nou goed, inmiddels bent u klaar, dus ik kan nog iets wat geven aan u. Nou, in ieder geval hartelijk bedankt. En misschien dat het nog eens een keer voor komt. En,
Ad weet mijn telefoon.
Ja, precies, ja.
En Jane, dus
ja, nou, dat is makkelijk. Dan hebben we een taak voor Ad extra, dus makkelijk kan hij de volgende keer bellen. Ja. Nou, in ieder geval hartelijk dank.
Ik heb het heel graag gedaan. Ik vond het ontzettend leuk om te doen. En ik geniet er net zo van als jullie.
Nou, dat is dan heel mooi.
Bedankt.
Goed, dan gaan we ons nu in gereedheid brengen om te gaan eten.
Voor de goede orde. Diaken Born heeft gezegd, is gelegenheid nu om naar het toilet te gaan. Er zijn ook verschillende dames aangewezen die zullen de tafel even in gereedheid brengen voor de maaltijd. Het is de bedoeling, nadat er een zegen gevraagd is door een van de diakenen, dat de soep hier wordt opgeschept en dan wordt ze rondgebracht. Dus dan weet u, die blauwe onderleggers, die zijn straks voor het eten.
De soep begint af te koelen. Dus ik wilde voorstellen of dat we de maaltijd kunnen gaan beginnen met gebed. Heren, aan het begin van deze maaltijd danken wij u voor alles wat u ons heeft geschonken deze middag. We hebben veel gehoord, we hebben gezongen. We danken u daarvoor dat u ons dit geeft in alle rust en uw vrijheid. Zoveel mensen op deze wereld die dat voorrecht niet hebben en mogen beleven. Heren, wilt u uw zegen geven over alles wat gesproken is en wat we hebben bezongen? En dan vragen we u ook een zegen over de maaltijd die gereed staat, dat we daar nieuwe krachten uit mogen ontvangen. En wilt u ons vervullen met dankbaarheid, dat we ook nu weer uw zegen daarin mogen zien. Wilt u ons een goede maaltijd geven met elkaar, ons goede gesprekken geven? Bewaart u ons ook voor het zondige. Wij vragen dit van u uit genade, om Jezus wil. Amen. Eet smakelijk.
Goedenavond. Ik geloof dat de meeste mensen inmiddels uitgegeten zijn. Ik zie hier en daar nog een stukje fruit naar binnen verdwijnen. Ik zou graag met jullie een stukje willen lezen uit de Bijbel en met jullie willen eindigen voordat we weer naar huis gaan. Ik zal voor jullie een psalm lezen. De Heere regeert, de aarde verheugen zich dat veel eilanden zich verblijden. Rondom hem zijn wolken en donkerheid, gerechtigheid en gericht zijn de vastigheid van zijn troon. Een vuur gaat voor zijn aangezicht heen en steekt zijn wederpartijen rondom aan brand. Zijn bliksem verlicht de wereld en het aarde ziet ze en het beeft. De bergen smelten als was voor het aanschijn des Heren, voor het aanschijn des Heren der ganse aarde. De hemel verkondigt zijn gerechtigheid en alle volken zien zijn eer. Beschaamd moeten wezen allen die de beelden dienen en die zich op afgoden beroemen. Buigt u neder voor hem, alle gij goden. Sion heeft gehoord en heeft het zich verblijd. En de dochteren van Juda hebben zich verheugd vanwege uw oordelen, o Heren. Want gij, Heren, zij de Allerhoogste over de hele aarde. Gij zijt zeer hoog verheven boven alle goden. Gij hebt liefhebbers des Heren. Haat het kwade. Hij bevaart de zielen zijner gunstgenoden, hij redt hen uit de goddeloze hand. Het licht is voor de rechtvaardigen gezaaid en vrolijkheid voor de oprechten van hart. Gij rechtvaardigen, verblijdt u in den Heere en spreekt lof ter gedachtenis zijner heiligheid. Zullen we danken. Trouwe Heer in de hemel, zo komen we aan het einde van deze maaltijd tot u om u te danken voor het eten dat we weer van u mochten ontvangen. Wilt u het gebruiken tot onderhoud van ons lichaam? Dan mochten we ook uit uw woord lezen. En ook deze middag mochten we uit uw woord horen over het kerstevangelie en over Jozef. Heer, en is dat alles voor ons een oproep. Een oproep om onze harten voor u te verootmoedigen en u om genade te bidden. Heer, en dan bidden wij van u. Wilt u met een ieder van ons zijn, ook als we naar het kerstfeest toeleven? Heer, en zal, het is voor sommige mensen, ze hebben gezelligheid aan elkaar, er zijn ook zoveel eenzaam in het midden der gemeente. Heer, wilt u ook voor hen zorgen, ook met deze feestdagen. En wilt u ons allen een uitzicht geven, een uitzicht op u. Heer Jezus, wilt u onze harten verbreken? Ja, wilt u komen wonen in ons hart zoals u ook eenmaal naar deze aarde gekomen bent? En geeft tot dat wij u de lof en de eer mogen toebrengen. Wilt u het zondige en het verkeerde ook van deze dag en deze middag vergeven? En wilt u uw zegen over ons uitbreiden? Wij bidden dat van u om Jezus wil alleen. Amen. Goede bekomst. En dan wil ik jullie allen bedanken voor de aanwezigheid. Dan hebben we voor iedereen ook nog een gebruikelijke kerstattentie. Art-Jan die zal het al bij de buitendeur staan. En dan willen wij graag ook aftekenen wie we al uitgedeeld hebben. Dan weten we waar we nog de rest van het resterende brood en de boekjes moeten brengen. Dus Art-Jan die tekent even af als u het brood meeneemt. En we gaan nog zingen. Dat was ik bijna vergeten, maar dat gaan we nog wel even doen. Dankjewel Gerrit. Lofzang van Simeon. 1 en 2.
Voor de goede orde, het is fijn als iedereen helpt, maar goed, de een is wat vlugger ter been als de ander. U bent hier vanmiddag de gast. Ik vind het reëel als we zeggen, onze gasten mogen eerst de zaal verlaten. En dan zullen Frans, Fina en ik daarna de tafels afruimen. Dan gaat het wat ordener, want anders vliegen we allemaal tegen elkaar aan. En in de tijd scheelt het niks, want onze werkster staat in de keuken als tafelwasmachine. Dus gaat u rustig naar huis en daarna ruimen wij af. En dan is het in januari weer, als de Heer het geeft, de derde donderdag van de maand. Ik wens u gezegende dagen toe en een goede jaarwisseling.